Welkom bij een opstelling wijze. De podcast met achtergrondinformatie en praktische tips over opstellingen en systemisch werk. Voor mensen die hun blik willen verruimen. Kitty Talsma is opsteller en trainer bij Welopstellingen. Ze begeleidt gezins- en familieopstellingen en ze heeft zich gespecialiseerd in systemisch kijken naar samengestelde gezinnen. In deze podcastaflevering bespreken we met haar hoe het komt dat het leven in een samengesteld gezin zo ingewikkeld kan zijn.
Een van de belangrijke dingen, denk ik, die het systemisch kijken naar samengestelde gezinnen teweeg brengt, is dat mensen bewustzijn krijgen dat een samengesteld systeem niet een gewoon gezin is.
Bij samengestelde gezinnen kan snel verwarring ontstaan over ieder specifieke plek. Kitty vertelt over de onbreekbaarheid van het kerngezin, het erkennen van de ex en de lastige plek die de stief heeft.
Hoe milder jij kunt zijn naar de ex van je nieuwe lief, hoe groter de kans eigenlijk dat de kinderen jou aardig gaan vinden.
Ook vragen we Kitty welke systemische wijsheid elke ouder zou moeten weten.
Ja, het beste wat je voor je kind kan doen is niet sleutelen aan je kind, maar sleutelen aan jezelf.
Oké, we zijn vandaag in Amersfoort bij Kitty Talsma. Hier heb ik heel erg naar uitgekeken. We hebben vorige week ook een workshop gevolgd bij Kitty over samengestelde gezinnen. Voor mij heel persoonlijk, ik kom zelf van gescheiden ouders, dus ik heb vol herkenning gezeten vorige week bij de workshop. Dus daar gaan we vandaag verder over praten. En we zijn heel dankbaar voor dat we hier nu zitten bij jou.
Ja, leuk.
We beginnen altijd met de vraag hoe jij zelf in aanraking bent gekomen met familieopstellingen of systemisch werk.
Ja, ik ben daarmee in aanraking gekomen door een craniosacraal therapeut. Dat is iemand die werkt met het systeem van het lichaam. Ik had een kind waar het niet goed mee ging en ik wilde niet gewoon praten over wat er was. En zo kwam ik bij haar terecht en toen zei zij, ik wil wel werken met je kind, maar onder één voorwaarde. Als ik ruimte ga maken in het systeem van het lichaam van jouw kind, dan wil ik dat jullie ook ruimte maken in het volgende systeem, namelijk het gezinssysteem. En ze zegt anders, en zei ze letterlijk zo, vind ik het kindermishandeling. Een kind gebruikt dat lichaam om eigenlijk als buffer voor dat systeem, voor de dingen die gebeuren. Dus ik wil dat jullie een familieopstelling gaan doen samen. En zo is het begonnen.
En het is verder gegaan, want ja. Je bent nu zelf opstellingen aan het...
Ja, eenmaal hiermee in aanraking dacht ik, ik vond het zo bijzonder dat er eindelijk soort van zichtbaar werd wat ik eigenlijk altijd onder water wel heb gevoeld. Ik heb me vanaf het begin als een vis in het water gevoeld in het opstellingenwerk. Nou ja, ben de opleiding gaan doen, vervolgopleiding gaan doen, gaan assisteren. Ja, en begeleid inmiddels dus al jaren hier de opstellingen en alle oefendagen in de opleiding bij Welopstellingen. Ja.
Wat is volgens jou dan het verschil tussen het opstellingenwerk en andere vormen van coaching?
Dat zijn twee dingen. De ene is dat vanuit het perspectief van opsteller ik het echt niet weet. Dus als ik als coach werk met andere methoden, dan heb ik toch al vaak een idee over een innerlijk kind of een perfectionist. Of weet je, dan heb ik ideeën over wat er is. En hier, doordat we fenomenologisch werken, laten zich dingen zien. En is eigenlijk altijd anders dan ik kan verzinnen. Dus dat vind ik heel bijzonder. En dat het eigenlijk altijd gaat over iets wat eronder zit. Dus als we praten, praten we over de dingen die we weten. Die we ergens op, waar we ideeën over hebben, waar we gedachten over hebben. Ja, en meestal zit het dus net even anders. En dat waar het nou eigenlijk over gaat, daar hebben we het in opstellingen over.
Ja. En je hebt je gespecialiseerd in samengestelde gezinnen. Kan je aangeven wat je daar precies mee bedoelt?
Ja, een samengesteld gezin is eigenlijk, zou je het beter kunnen benoemen als een samengesteld systeem. En waarom? Omdat een samengesteld gezin een soort nog van de illusie geeft dat het een gewoon gezin is. Een van de belangrijke dingen, denk ik, die het systemisch kijken naar samengestelde gezinnen, teweeg brengt, is dat mensen bewustzijn krijgen dat een samengesteld systeem niet een gewoon gezin is. En degene die dat samengestelde systeem starten, namelijk die nieuwe, die nieuwe relatie, die geliefden, die willen dat eigenlijk heel graag. Die hebben zoiets van, oh, nou hebben we al die tijd op en neer gereisd en we ingewikkeld gedaan en nou, het gaat helemaal goed en de kinderen vinden elkaar aardig en weet je wat, dan gaan we bij elkaar in één huis wonen, dat wordt makkelijker, het wordt rustiger, dan worden we weer gewoon een gezin. Zelfs als ze het niet zo noemen, is het vaak dat verlangen wat daaronder zit. En daarom is het, behalve dat het sowieso heel ingewikkeld is, in de praktijk is het soms ook dus nog zo'n klappen van de bel die uit elkaar spat. Omdat het zo niet overeenkomt met wat je, ja, wat je dacht, wat je, waar je verlangen zat. Een gewoon gezin. Dus we noemen het samengestelde gezinnen omdat iedereen dan weet waar we het over hebben. Maar het zou eigenlijk heel mooi zijn als we het samengestelde systemen gingen noemen.
Ja, want voordat die samengestelde gezinnen of systemen dan, zoals je het net noemde, samenkomen, gaat er natuurlijk iets aan vooraf.
Ja. Ja, een van de, nou ja, wat je eigenlijk kunt stellen, is dat er altijd een breuk vooraf gaat aan een samengesteld gezin. Ja, dat kan een scheiding zijn, in de meeste gevallen. Maar het kan natuurlijk ook, een van de beide ouders kan overleden zijn. Het kan ook zijn dat de relatie al heel vroeg geëindigd is of dat er nooit sprake is geweest van een echte relatie, waardoor misschien een van beide ouders buiten beeld is geraakt. Maar ook dat is natuurlijk een vorm van breuk. Aan de kant van degene die geen kinderen hebben, is het misschien wel de breuk met de kinderwens. Want misschien wil jouw nieuwe lief, die al twee kinderen heeft, niet nog meer kinderen. Of misschien is het daar ook wel biologisch gezien te laat voor. Of nou ja, er kan van alles in zijn. Maar ook aan de kant van degene die geen kinderen heeft, is er eigenlijk iets om te rouwen binnen dat samengestelde systeem.
Dus het begint met rouw? Het
begint eigenlijk altijd met rouw. En het ingewikkelde is, rouw komt altijd op verschillende momenten voor de verschillende mensen in een gezin of een systeem. En wat je vaak ziet is dat de nieuw geliefden, ook al zijn die misschien al jaren samen, dat die in een nieuwe fase komen. Die hebben eigenlijk de rouw gehad. Die zijn blij, die beginnen weer aan een nieuw stuk van hun leven. Er komt weer liefde, er komt misschien wel weer een hoop plezier na een lange tijd van ingewikkeld, misschien verdriet. Je weet niet wat er allemaal speelt. Terwijl voor de kinderen de rouw soms pas begint als het samengestelde systeem echt bij elkaar komt. Want dan wordt namelijk zichtbaar dat je ouders echt niet meer bij elkaar gaan komen. En stiekem is dat namelijk wat alle kinderen diep van binnen het liefste willen. Gewoon in één gezin met je vader en je moeder en je broertjes en je zusjes. Iedereen hoort erbij. Het systeem is heel. Systemen willen heel zijn. En kinderen, als volwassene ben je ook een kind in je eigen systeem. En als lid van het systeem wil je dus ook graag dat je systeem heel is. Dus dat is ingewikkeld. Dat op het moment dat eigenlijk dus voor de volwassenen de rouw voorbij is, of die rouwfase voorbij is, begint die bij de kinderen. En dat wordt niet altijd gezien. Want eigenlijk denken die volwassenen vaak, ja, maar het is toch leuk en nu gaan we het leuk hebben. Ja.
Hoe kunnen ouders die dit herkennen omgaan met hun kinderen? Als zij dus juist zo blij zijn en eigenlijk willen genieten van het nieuwe systeem.
Goeie vraag.
Kinderen, en zien dat kinderen eigenlijk toch wel lastig vinden of rouwen.
Nou, ik denk dat als je weet dat het rouwen is, dat het al anders is dan, ja, weet je, doen wij ons best, zitten wij het de hele tijd leuk te maken en vinden het allemaal maar lastig. Hmm. Dan voel je al van, oh, er zit veel meer oordeel in van, nou, sterker nog, bijna een beetje, die kinderen verpesten het voor ons. Hmm. Als je het nou hebt over, in systemisch werk hebben we het altijd over iedereen op de juiste plek staat. Dan sta je als ouder dus eigenlijk niet helemaal op de juiste plek. Ik wil het gewoon leuk hebben. Klinkt best wel een beetje als een kindplek. En nou, kinderen verdikken me zo lastig, die werken niet mee. Maar als je nou kan bedenken als ouder, oh, wij hebben het nu goed, wij hebben de rouw gehad. En nu begint die pas voor hun. Nou, dan kijk je gewoon misschien al met een hele andere blik naar het opstandige gedrag of het teruggetrokken gedrag of het niet mee willen doen aan de spelletjes. Hè? Ik zeg maar even iets. De ene kind gaat namelijk gezellig meedoen en het andere trekt zich terug. Nou zo. En dan kun je er misschien wat anders naar kijken.
Ja, en daar misschien ook over praten met je kinderen.
Ja, afhankelijk van hoe oud ze zijn en of ze dat willen. Ik weet dat mijn kinderen bijvoorbeeld echt allergisch zijn voor als ik het weer eens ergens over wil hebben met ze.
Oh, herkenbaar.
Dus dat zou ik vroeger gezegd hebben. Ja, daar moet je met ze over praten. En nu denk ik vooral dat voorleven. Dat als ze geen zin hebben, dat het geen probleem is. En dat ze niet zien dat je eigenlijk teleurgesteld bent. Dat is misschien nog wel het allerpijnlijkst voor een kind. Ja.
Je had het net al over die samengestelde systemen. Van hoeveel systemen ben je als kind dan onderdeel?
Ja, dat is misschien het beste te doen aan de hand van een voorbeeld. Hè? Want jij bent zelf, zei je net, hè, kind van gescheiden ouders.
Ja, ja.
Heb je broers en zussen?
Ja, ik heb een broer en een zus. Allebei jonger. Dus een jonger broertje en een jonger zusje.
En jij hebt dus een vader en een moeder. Ja. En hoe oud was jij bijvoorbeeld toen zij uit elkaar gingen?
12.
Dus heb je echt heel bewust, heb je dat meegemaakt. Ja, eigenlijk al op het moment dat je ouders scheiden, kom je al in twee systemen terecht. Dan heb je het nog niet over samengestelde systemen, maar over gebroken gezin.
Ja.
Je gezin waar je in geboren wordt, dat noemen we je kerngezin. Met je vader en je moeder, broers en je zussen.
Ja.
En daar hoor je altijd bij. Ongeacht wat er ook gebeurt, tussen die ouders of tussen je broers en zussen, je vader blijft je vader, je moeder blijft je moeder, je broer en je zus blijven gewoon je broer en je zus. En ze kunnen emigreren, ze kunnen contact verbreken, ze kunnen misschien overlijden. En toch, ze kunnen scheiden, dus. En ze blijven toch je vader en je moeder. En jij hoort dus altijd bij dat noem ik je eerste systeem, je kerngezin.
Ja.
Het moment dat je ouders gaan scheiden, dan voel je al, dan komen er twee systemen. Je woont misschien het ene moment bij je vader en het andere moment bij je moeder. Of, ja, want hoe ging dat bij jou? Woonde jij bij allebei je ouders?
Ja, ik woonde bij mijn moeder en mijn zusje ook. En mijn broer, die ging dan bij mijn vader wonen.
Ja.
Ja.
Ja, dus je voelt al dat het kerngezin wordt echt een gebroken gezin.
Ja.
En ging je dan ook af en toe wel naar je vader? Of?
Mijn zusje wel,
ja.
Ik niet. Nee. Niet regelmatig, nee. En dan had mijn vader uiteindelijk ook weer een nieuwe vrouw getrouwd. Ja. En die had ook een kind.
Ja.
En mijn moeder had dan weer een nieuwe vriend. En die had wel kinderen, maar die waren al wat ouder.
Maar die waren wat ouder. Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is, je bent altijd lid van je eerste systeem. Dat kerngezin, wel of niet gebroken, daar blijf je altijd bij horen. Is gewoon van jou. En dan ontstaat er dus twee tweede systemen. Ik noem ze allebei het tweede systeem omdat ze gelijkwaardig zijn. Het is niet dat het systeem bij je moeder meer waard is dan het systeem bij je vader. Maar het gaat er vanaf dat moment anders aan toe. Er zullen andere regels zijn. In jullie geval, je broertje woonde bij je vader, jij niet. Maar jullie horen als kinderen natuurlijk nog steeds gewoon ook bij je vader en nog steeds bij je moeder. Dus er ontstaan al twee nieuwe systemen.
Ja.
Op het moment dat daar ook nog een nieuwe partner bij komt, wordt dat tweede systeem in ieder geval een stuk complexer. Het wordt niet echt een nieuw systeem, het blijft eigenlijk een tweede systeem. Het wordt alleen veel complexer, want er komt iemand in die ook weer een eigen gebroken kerngezin heeft aan de ene kant en een onderdeel wordt van het samengestelde systeem.
Ja.
Ja.
Dat zijn twee systemen die bij elkaar komen.
Ja. En wat het, denk ik, het meest verhelderend is, is dat als je dan dus vanuit het perspectief bekijkt van het kind, dan weet je dus dat je zit dus met die andere kinderen in een samengesteld systeem, dat tweede systeem, noem ik het even. Maar je hebt nog steeds je eigen kerngezin, je eerste systeem, en daar zitten de kinderen van die nieuwe partner niet in. Dus je zit wel met z'n allen in dat tweede systeem, maar die kinderen van, ja, die zitten daar niet in. Net zo min als jij onderdeel bent van hun eerste systeem.
Ja.
En dan weet je, zeker als kind, weet je dat donders goed. Alleen het gekke is dat die volwassenen dat een beetje gaan vergeten. Die gaan doen alsof dat tweede systeem een kerngezin is. Namelijk, dat zijn twee volwassen mensen die zorgen voor een rijtje kinderen. En die gaan een beetje doen alsof dat een gewoon gezin is.
Ja, want mag ik er? Want als, ik heb dat zelf als kind al... Voor mij is het eerste systeem dan weg.
Ja.
Het was weg.
Ja, dat dacht je echt, hè?
Ja. Dat is weg.
Ja, dat is zo pijnlijk. Maar dat kan helemaal niet. Dus je bent altijd onderdeel van dat kerngezin. Dat is, daar kun je eigenlijk niet uit.
Hm.
Alleen het ziet er niet meer zo uit.
Ja, en het wordt ook een soort van ontkend. Ja, het is er niet, maar het wordt ook ontkend. Ja, door, dus als je het over die systeem hebt, ook door het tweede systeem.
Ja. En hoe bozer je ouders op elkaar zijn, dus hoe groter het conflict in die echtscheiding, hoe minder zichtbaar het voor de kinderen wordt dat ze nog steeds bij datzelfde kernsysteem horen. En als je nou bedenkt dat je voor de helft uit je vader bestaat en voor de helft uit je moeder, dan komt er dus een scheuring in jou, ook in jou.
Ja, dit is heel herkenbaar.
Ja. Ja, en als je nou over hebt over hoeveel systemen zit je in, om het nou nog complexer te maken, stel je nou voor dat je vader of je moeder met een nieuwe partner nog een kindje krijgt. Dan ontstaat er eigenlijk binnen zo'n tweede systeem een soort nieuw systeempje, een vierde systeem, wat voor het babytje overigens zijn eerste systeem is. Dat is gewoon namelijk weer een nieuw kerngezin met een vader en een moeder. En het is altijd een beetje pijnlijk. Want de eerdere kinderen voelen eigenlijk aan hun water, dat is wat systemisch werken is, dat onder water, dat ze er niet bij horen. Dat er een nieuw systeem is ontstaan waar zij niet bij horen. Dus je hoort wel met dat nieuwe kindje in dat tweede systeem, dat samengestelde systeem. Maar je hoort niet bij het kerngezin van het nieuwe kindje.
En waarom is dat nou zo belangrijk om dat precies helder te hebben?
Ja, ik denk dat vooral de pijn aan alle kanten altijd gemist wordt door alle betrokkenen. Dus dat het pijnlijk is voor je kinderen dat er een nieuw kind komt.
Ja, dat wordt natuurlijk nooit gezegd.
Dat wordt eigenlijk nooit gezegd, want iedereen is dan altijd weer blij, weet je. Want het is weer, want, en dat is ook waar, hè, trouwens.
Ja.
Er is weer nieuw leven en dat is ook weer een product van de nieuwe liefde. Dus het gaat ook echt... Het gaat ook over liefde. Dat kan ik eigenlijk ook niet genoeg benadrukken. Dus hoe ingewikkeld het ook is en het soms zwaar is en het is hard werken. Maar het komt allemaal uit de liefde van die nieuwe relaties. Mm. Er zijn scherven en er is ook rouw. En er is liefde, want anders ging je het niet doen, dat ingewikkelde gedoe met iemand anders en kinderen en weer een nieuw kindje. Is natuurlijk echt ook zo'n bron van leven en liefde. Maar je ziet ook heel vaak dat het nieuwe kindje juist ook echt smeersel kan zijn in zo'n samengesteld systeem. Omdat het is van allebei de kinderen, van allebei die nieuwe partners, een half broertje of een half zusje. Dus het kan ook een verbinder zijn. Maar als dat kindje nou echt de plek krijgt van het prinsje of het prinsesje, en die komt eigenlijk op de eerste plek, dan wordt het ook wel weer heel, kan het ook voor heel veel wrijving gaan zorgen. Want dat kindje is namelijk altijd bij papa of mama.
En jij
bent er de ene helft van de tijd wel en de andere helft van de tijd niet. Of misschien zijn ze wel ver weg gaan wonen, ben jij daar nooit en dat kindje is er altijd. Dus er zit altijd iets van pijnlijk in. En als we dat meer kunnen gaan herkennen en daardoor ook erkennen, dan krijg je weer datzelfde. Anders dan doe je altijd het appel op jouw kind om het leuk te vinden en het leuk te hebben.
Ja.
Omdat jij dat zo graag wilt. We willen als volwassenen willen het zo graag leuk hebben, juist voor onze kinderen. Terwijl het zo pijnlijk is voor je kind als het niet leuk heeft. En ook nog eens jou teleurstelt omdat het niet leuk heeft.
Ja.
En je zegt eigenlijk, en daarbij helpt het heel erg om de feiten dan te erkennen zoals ze zijn.
Ja.
En die pijn dus ook aan te kijken.
Ja. Ja, en dus je verwachting, hoe blij die ander wel niet moet zijn, misschien een beetje kan bijstellen.
Ja.
Ja.
Tijdens de workshop had je het ook over die plekken. Hè? Dat het heel belangrijk is dat je de plek inneemt in het systeem. En dat het ook heel vaak rommelig is in de samengestelde gezin, omdat daar heel veel onduidelijkheid over is. Zou je daar iets over kunnen uitleggen?
Ja, dat blijft altijd het meest ingewikkelde. Omdat natuurlijk in de bovenlaag weet iedereen precies, ik ben de vader van deze kinderen en ik ben niet de vader van mijn vriendin, haar kinderen. Kinderen weten heel goed, oh, je bent mijn moeder niet, je bent mijn vader niet. En toch, onder water, komt er verwarring op. Onder water zien we dat met name de vrouwen vaak toch echt op een moederplek gaan staan. Maar we zien ook dat kinderen op een andere plek terechtkomen. Vaak niet helemaal op een zuivere kindpositie. Ze zijn misschien al na de scheiding op de plek van de afwezige ouder terechtgekomen. Of ze zijn gaan zorgen voor een broertje of een zusje. Wat ik een mooi voorbeeld van een verstrikking op plek vind, is wat we in de workshop zagen vorige week. Dat twee meisjes van 11, een dochter van een vader en een dochter van zijn nieuwe partner, dat die eigenlijk samen de volwassenen gingen zijn in dat samengestelde systeem. En dat betekent natuurlijk niet dat zij de ouders zijn geworden in het systeem. Dat betekent niet dat zij koken en dat zij iedereen naar de hockey brengen. Maar van binnen waren zij een beetje zo van, iemand moet het doen.
Ja, en dan ik was een van die dochters.
Ja, dan doe ik het wel.
Ik moet blijven staan.
Ja.
Ja, dat was grappig.
En zo ontstaat die verwarring over de plek. En kan echt enorm helpen als weer helder is wat iedereen zijn plek is. En wat daar eigenlijk altijd de sleutel voor is, is het erkennen van de exen.
Ah.
Want dat is namelijk weer, dat is namelijk weer het erkennen dat het kerngezin niet te breken is. Die liefdesrelatie, die kun je verbreken. Maar het kerngezin, dat blijft. Ja. Als jij een relatie krijgt met iemand die kinderen heeft van een vorige partner, dan krijg je die partner er hoe dan ook een beetje bij.
Ja.
En meestal geeft het echt erkennen. Oh, jij bent hun moeder. Of jij bent hun vader. Ah, en ik ben dat dus niet. Geeft gewoon een soort rust in zo'n opstelling. Ja.
Ja. Maar dit zou je natuurlijk ook gewoon zelf kunnen zeggen. Als je in die positie zit. Als stiefmoeder. Of de naam.
Ja.
Geef een beetje een naam.
Dat zou best een hele goede zijn. Weet je, hoe milder jij kunt zijn naar de ex van je nieuwe lief. Hoe groter de kans eigenlijk dat de kinderen jou aardig gaan vinden. Dus kun je voorstellen dat als jij in conflict bent met de ex van jouw partner, dat zijn of haar kinderen jou bijna niet aardig kunnen vinden, want dan zijn ze namelijk niet loyaal naar die andere ouder. En kinderen zijn altijd loyaal naar hun ouders. Dat is gewoon een systemisch feit.
En ze zijn natuurlijk ook 50% hun moeder.
En ze zijn 50% hun moeder.
Ja.
Daar zit die loyaliteit natuurlijk ook, ja.
Geldt dat ook als de ex echt dingen gedaan heeft die niet door de beug kunnen?
Ja. Ja. Daarom is het soms ook zo moeilijk als de hele wereld een mening heeft over wat een van jouw ouders gedaan heeft. Want het is nog steeds je vader of je moeder. En ouders kunnen echt de meest verschrikkelijke dingen doen. Hè? Dus dat weet ik. En dan nog zijn kinderen diep van binnen altijd loyaal naar hun ouders.
Ja. Nog iets anders wat je tijdens de workshop vertelde is dat het ook gaat om wie er eerst was.
Ja, dat sluit hier eigenlijk wel mooi bij aan. In systemisch werken kijken we inderdaad altijd van, wat eerst komt, komt eerst. Als je dat kunt erkennen, er zit een volgorde in dingen. En toen ik Hellinger voor het eerst las, werd ik de hele tijd heel recalcitrant, omdat het dan net lijkt alsof hij vindt dat het een beter is dan het ander. Hij zegt bijvoorbeeld, de man gaat voor de vrouw. Nou, daar ging mijn feministe hart.
Ja.
Maar dat zegt niet iets over dat de man beter is, maar het is gewoon gebleken in opstellingen dat als je die man op de eerste plek zet, zit de vrouw ernaast en dan het oudste kind en dan het tweede kind en dan het derde kind, dat iedereen zich daar beter bij voelt. Mm-hmm. Zo simpel. En dat zegt helemaal niks over dat iemand in dat systeem beter is. En zo heb je in een gewone relatie, zeg je van, nou ja, wat is er eerst? De partners, de liefdesrelatie. Laten we even uitgaan van een liefdesrelatie, maar in ieder geval de relatie tussen die vader en die moeder, die is er eerst. En dan wordt er een kind geboren. Dus hoe kort die relatie ook is, of hoe...
Wat voor relatie het dan ook
is. In welke relatie dan ook. Dus ja, dus de partners zijn eerst. Een liefdesrelatie gaat dus in die zin ook voor de relatie met je kinderen. En natuurlijk is het zo dat in die eerste jaren gaat er nou eenmaal heel veel aandacht naar die kinderen. En dan moet gewoon letterlijk gezorgd worden voor de kids. Maar je ziet als dat soms blijft ook, dat dan echt die liefdesrelatie onder druk komt te staan. Hè? Als vader en moeder, er zijn ook van die mensen die noemen elkaar ook zo. Oké, dat?
Ja.
Dat.
Ja.
Maar goed, dus die liefdesrelatie gaat eerst, dan komt de relatie met het kind. Maar als je dan een samengesteld systeem hebt, dan komt er een nieuwe partner bij. Maar die komt daar dus na. Ook hier weer gaat niet over belangrijkheid, maar in de volgorde komt die nieuwe partner op de tweede plek.
Ja,
en dat
kinderen is
altijd pijnlijk. Dat komt na de kinderen. Nou, weet je, ik hoor vaak dat de stief verzucht. Weet je, het lijkt wel alsof ik altijd op de tweede plek kom. En dan is de pijnlijke boodschap, ja, dat is dus ook zo. Ja, je komt na de kinderen, want die waren er eerst. Maar je komt ook na de ex. Letterlijk ben jij de volgende partner. Dus er was al iemand eerst. Ja? En dat wil niet zeggen dat jij niet een veel leukere partner bent dan de ex. Mag je hopen dat je in iedere relatie weer iets leukers vindt. Maar je bent dus inderdaad de tweede. Ja, of de zevende, afhankelijk van wat die man allemaal gedaan heeft. Maar in principe kwam de ex eerst. En dat is echt een rotplek. Dus ook je plek in durven nemen, in kunnen nemen, als je plek soms een rotplek is, is je plek innemen.
Ja, je kan hem maar beter innemen dan daartegen vechten.
Nou, je kunt je voorstellen dat als je eigenlijk vindt dat jij de eerste bent, en dat wordt eigenlijk goed voelbaar als de stief, ik noem maar even de stief of de nieuwe partner, zelf geen kinderen heeft. Want anders wordt het namelijk een soort van opgeheven aan haar of zijn eigen kant. Maar stel je voor dat jij geen kinderen hebt, dan is jouw nieuwe lief is voor jou dus de eerste, want het is jouw liefdesrelatie. Maar voor hem of haar ben je de tweede. Terwijl hij net zoveel van jou houdt als jij van hem, of hij of zij van jou. Maar jij bent de tweede en je kent dat gevoel ook niet, dat je kinderen inderdaad eigenlijk eerst komen. Dus dat is pijnlijk.
Ja.
En als je nou vindt dat jij ook op de eerste plek zou moeten komen, net zoals jij dat voor jou lief vindt, dan kom je in gedoe. Kom je eigenlijk met alle betrokkenen in conflict. Want dan ga je eigenlijk met de ex in conflict om de eerste plek. Maar dat kan technisch gezien, gewoon feitelijk gezien kan het niet. Zij was er nou, of hij was er nou eenmaal eerst.
Ja.
Je gaat in conflict met je partner. Want eigenlijk zeg je, joehoe, joehoe, ik wil dat ik net als jij voor mij, dat ik voor jou op de eerste plek kom. Maar feitelijk kan dat gewoon niet. En je komt in conflict met zijn of haar kinderen. Want jij wil namelijk eigenlijk op de plek van hun moeder, of op hun plek, want jij wil eerst, terwijl zij er eerst waren. Dan komt er overal strijd. Maar echt erkennen dat je dus de tweede plek hebt. Ja, auw.
Auw, ja. Ja. En die strijd is ook auw.
En die strijd is ook auw. Dus welke kies je?
Ja, want je wilt zo graag gezellig hebben in het nieuwe systeem.
Ook nog eens.
Ja. Ja, jij hebt natuurlijk heel veel te maken met mensen die naar jou toe komen met samengestelde gezinnen. wat is het moment dat ze naar jou toe komen? Welke vragen of waar lopen ze tegenaan?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat de rode draad is, ik doe zo mijn best. We doen zo ons best. Maar, nou ja, ik zeg en dan wat er na die maar komt, dat kan in alle variaties, heb ik die al gezien. Maar het begint eigenlijk altijd met, ik doe zo mijn best, maar. Ja, dus er blijft altijd ergens een, nou ja, een gevoel van onbehagen in het mildste geval of knetterende ruzie in het ergste geval. Kinderen die niet meer willen komen. Heel veel gedoe altijd ook met de ex-partners. Wij kunnen het nooit normaal hebben, want zij of hij ligt altijd dwars. Hmm. Dat is meestal het moment dat ze bij mij een opstelling komen doen. Ja.
En hoe gaan ze weg na een opstelling?
Ja, meestal... Ja, dat is wel jammer. Ook eigenlijk altijd wel een beetje met dat pijnlijke doortrekt. Ik zeg wel jammer, maar dat is niet zo. Vaak is het voelen van dat het pijn doet veel minder pijnlijk dan willen dat het niet zo is. Mm. Dus waar je in een, ik zou bijna zeggen, een gewone familieopstelling gaan mensen vaak ook wel geraakt, maar heel vaak heel veel lichter weg, zie je toch dat in een zo'n samengestelde gezinnen dat er eigenlijk een wat... Ja, dat het een beetje zakt. En dat kan ook wat zwaarder voelen. Maar het gaat eigenlijk bijna altijd om dat er pijn gevoeld mag worden. Ja, waarvan iedereen eigenlijk dacht van ja, maar nu hoeft die niet meer. Want nu heb ik weer een nieuwe relatie en nu... Dus het is ook altijd een beetje... Er zit ook altijd iets van pijn. Maar het goede nieuws van de opstelling is dat ze ook wel vaak zo'n... Ah, ja... Maar nou snap ik het.
En heeft dat dan te maken dat die illusie dat ze dus weer een nieuw gezin vormen met elkaar,
ja,
wordt herkend? Zoiets?
Ja, wat ik meestal hoor is dat ze zeggen, oh, het geeft echt rust om nu te erkennen van, oh, ja, dit is dus mijn deel van dit samengestelde systeem. Dit is jouw deel. Dat er helderheid is. Oh, jij bent de moeder van de kinderen. Op de een of andere manier door alles in iedereen zijn juiste plek te geven, ontslaat het dus ook wel van een bepaalde idee dat je iets zou moeten doen. Mm. Vooral wat ik zeg, een van de dingen die ik in de opstellingen veel zie, een soort thema, is dat de vrouwen in het samengestelde systeem te veel gaan doen. Die gaan eigenlijk toch te veel moederen, komen toch vaak op die plek van de moeder terecht. En het lijkt wel alsof de vaders, vooral als ze dus inderdaad zelf kinderen hebben, alsof die een beetje bevroren zijn in de scheiding, hun plek niet meer goed weten. En wat we heel vaak zien is dat ze bijna zeggen, ja, ik blijf hier maar gewoon staan, dan blijf ik in ieder geval staan. Maar dan zijn ze er ook niet helemaal beschikbaar. En dat is eigenlijk wat we veel zien. En ja, en dan is het in de opstelling natuurlijk altijd weer kijken per individueel geval wat de beweging geeft. Soms heeft het de beweging als de vrouw dan bij wijze van spreken een stapje terug doet, waardoor hij ineens kan bewegen. Maar soms is het andersom. Soms moet de man zich echt erkennen, ah, hier heb ik echt wat te doen. En dan kan zij ontspannen. Maar soms is het ook dat je kunt zien dat de kinderen... Nou, ik heb gewoon letterlijk gezien in een opstelling dat dan een kind wat echt niet wou, echt iedere keer conflict. Oh, als je niet zo hard je best doet om mijn moeder te zijn. Nou, dan vind ik je misschien best wel aardig hoor. Ja.
Ja. Wat mijzelf heel erg raakte tijdens die dag, is dat je zei voor de kinderen, dat het voor de kinderen heel goed zou zijn, is dat ze af en toe dingen met het kerngezin doen.
Ja.
En dat dus de kinderen kan opladen. Nou, ik heb dat dus nooit meegemaakt, maar ik vond dat wel, ik denk, oh, ja.
Ja, het is mooi. Het is ook niet zo gek dat het jou zo raakt. Want jij zei ook, ik had echt de illusie dat dat niet meer zo is. Of niet de illusie, jij dacht als kind echt, dat kerngezin is er niet meer.
Ja.
Dus als je aan je kinderen gewoon bijna fysiek, nou niet bijna fysiek, fysiek kunt laten zien, dit bestaat gewoon nog. Wij zijn je ouders. Ja, je bestaat uit ons. Wij horen ook altijd gewoon bij elkaar. Ja, dat kan echt enorm prettig zijn. En kinderen, wat je zegt, kinderen kunnen echt tanken. Oh, hier kom ik vandaan. Hier hoor ik bij. Dit is mijn basis.
Ja.
Ook al wonen we niet in hetzelfde huis. Dus als je dat kunt met je ex, dan is dat fantastisch.
Ja, en als het niet kan, want dat is natuurlijk ook weer.
En als het niet, ja, dat is ook zo.
Zo. Maar dan had ik heb ook in de opstelling gestaan. Vond ik het ook zo, kwam ook heel erg aan dat je dus vroeg aan de kinderen, wat zou je willen doen met je vader?
Ja.
Ga iets leuks doen met je kinderen. Dat kwam bij mij ook heel erg binnen.
Ja. En ook daarvoor gold eigenlijk weer met je eigen kinderen.
Yeah.
Dus ga iets leuks doen met je eigen kinderen, zonder die partner. En daar gaat het eigenlijk. Dus lukt het nou niet om het met je ex te doen, doe het dan in ieder geval zelf af en toe. Het is voor die kinderen, voor alle kinderen, en het maakt niet uit hoe oud ze zijn, echt zalig als je af en toe gewoon iets met je kinderen doet en dat die nieuwe partner er niet bij hoeft. Daar moeten ze zich namelijk altijd toe verhouden. Ook als je kinderen groot zijn, is het gewoon zalig dat je gewoon af en toe je vader hebt. Of je moeder. En het andere element hierin is, stel dat je het niet meer kunt met je partner, met je ex. Omdat er gewoon te veel gedoe is, te veel gebeurd is, je weet het niet. Als je respectvol kunt blijven tegen de kinderen, nooit lelijk praat tegen de kinderen. Nooit, is heel moeilijk. Maar zo min mogelijk lelijk praat over je, over hun. Het is hun ouder. En het lijkt soms alsof in die echtscheidingsproblematiek de volwassenen dat vergeten. Die zijn zo boos op die andere volwassenen, dat ze helemaal vergeten dat dat voor kinderen sowieso, dat dat gewoon hun vader of hun moeder is. Dus mijn tip daarvoor is, ja, lucht je hart, zeg alles wat je lelijk vindt bij je vriendinnen. Voor mijn part plan je het in, maar als je kinderen weer thuiskomen en ze zijn bij hem of haar geweest, goh, vraag gewoon hoe het geweest is. Een van de dingen die je ziet, zeker in opstellingen, maar je ziet het soms letterlijk aan kinderen, is dat ze er niet meer vertellen hoe leuk het was bij die andere partner, omdat ze eigenlijk zien dat het, nou ja, dat degene waar ze weer terugkomen, dat die daar verdriet van heeft. Of eigenlijk niet wil horen. Maar ja, ook hier weer heel vaak de moeders die het heel moeilijk vinden om te horen dat het eigenlijk heel, dat papa het heel leuk heeft met die nieuwe vrouw. Dat ze zo'n leuk huis hebben. Of zo'n, ja, misschien hebben ze wel een bad of zo. Ja, het klinkt heel stom, maar het zijn echt die dingen van, oh, en dan mag ik mag daar altijd in bad. Oh, en dan zien ze eigenlijk het gezicht van hun moeder betrekken. En op een gegeven moment stoppen ze met vertellen dat het leuk was bij papa.
En ook weer uit loyaliteit.
Ja, want anders doen ze jou verdriet. Nee. Nou, dat willen ze nooit. Nee. En dan slikken ze. Tja.
Heb jij een systemische wijsheid die elke ouder zou moeten weten?
Ja, twee. Ja, de ene is, ja, het beste wat je voor je kind kan doen is niet sleutelen aan je kind, maar sleutelen aan jezelf. Ja, dus als je een kind hebt waar iets mee is, en dan heb je het even niet over medische, kan natuurlijk medisch iets aan de hand zijn, maar qua gedrag of qua, nou weet je, met name van die gedoe dingen. Ja, kijk eens eigenlijk wat jij spiegelt of wat jij voorleeft. Of, ja, of wat jij misschien heel onbewust bij je draagt uit jouw systeem. Alles wat jij oplost, daar profiteren je kinderen van. Die hoeven dat niet meer te doen.
Ja,
en de andere waarvan ik wou dat ik het wist voordat ik kinderen kreeg, is dat je kinderen je vrienden niet zijn. En dan zul je zeggen, nou, dat weet ik echt wel. Maar veel ouders hebben de neiging om iets bij hun kinderen te halen. Een beetje gezelligheid, een beetje liefde. En zeker als ze wat ouder worden. Nou, je ziet dat vooral met moeders en hun dochters. En again, guilty. Ja, dat het zo gezellig is met die meiden. Dat je bijna vergeet, waar is die grens? En eigenlijk is die grens als je voelt dat je eigenlijk iets aan het halen bent. Dus je afvragen, tuurlijk. Weet je, het is ook, je kinderen hebben het, hoe heerlijk is het? Als je het goed kunt vinden met je kinderen. En zeker als ze wat ouder worden. En je kan leuke dingen met ze doen. En je hebt het goed samen. Super. En af en toe even bij jezelf afvragen. Was ik nu aan het halen? Of was ik nu aan het brengen?
Ja, dat raakt natuurlijk een van die principes. Hè, van, waar we het nog niet over gehad hadden. Over de uitwisseling en het geven en het nemen. Kan je daar nog iets meer over toelichten?
Ja, we hebben inderdaad eentje nog niet gehad. En wetmatigheid uit het systemisch werk is dat er een balans moet zijn in geven en nemen. En eigenlijk alle gelijkwaardige relaties geldt dat het belangrijk is dat er een balans is in geven en nemen. Ik zeg altijd, met je werk is het makkelijkst. Jij doet hard je best en je baas betaalt jouw salaris aan het eind van de maand. En nou, stel je voor dat hij daarmee zou stoppen. Nou, dan voel je al heel snel dat je denkt, nou, dan ga ik ook mijn best niet meer doen. Dan neem ik ontslag, want ik doe het niet voor de zijn viool. Maar in relaties is dat ook zo. Hè? Ook in vriendschapsrelaties. In een normale relatie zeg je, oh, de ene keer ja, is de aandacht wat meer bij jou, de andere keer is wat meer bij mij. Soms is het een langere periode bij jou, geeft ook niet. Maar er moet een moment komen dat er weer balans komt, dat die wipwap eigenlijk weer terugkomt. Ja. Nou, en dat is zeker ook zo in liefdesrelaties. Maar er is één uitzondering op en dat is de ouder-kindrelatie. Ouders geven, kinderen nemen. Ouders geven het leven aan hun kinderen. En die ouders hebben zelf ook weer van hun ouders het leven gekregen. En hun ouders hebben weer van hun ouders het leven gekregen. En daar zit een soort stroom, een soort levensenergie in. Die is onuitputtelijk. Daar zit eigenlijk ook onuitputtelijke liefde in. Liefde, loyaliteit aan die familiesystemen. Aan het leven wat je via jouw systeem gekregen hebt. Het kon ook alleen maar dit systeem zijn. Het kon alleen maar je vader en je moeder zijn. Want het is nou eenmaal niet anders. Je hebt er maar één. Één vader, één moeder. En die balans in geven en nemen tussen ouders en kinderen, die wordt eigenlijk hersteld doordat kinderen later ook weer volwassen worden en misschien ook weer het leven doorgeven aan hun kinderen. Je ziet ook mensen die geen kinderen kunnen of willen krijgen, toch vaak dat die balans ergens heen moet. Die gaan bijvoorbeeld veel met dieren werken of met kinderen of vrijwilligerswerk doen in Afrika. Want ergens wil die balans hersteld worden. En hier komt in samengestelde gezinnen ook weer de verwarring. Want hoe zit dat dan met een stief?
Ja.
Die is wel een volwassene, die zorgt voor kinderen. Maar die heeft eigenlijk niet die onuitputtelijke stroom voor de kinderen waar hij of zij voor zorgt. Die heeft natuurlijk wel zelf weer die onuitputtelijke stroom in zich. Maar gaat niet automatisch naar die kinderen. Nee. En wat je ziet is dus ook dat stieven moe worden. Want het is niet onuitputtelijk. Het kan gewoon letterlijk opraken. Vaak na een jaar of 2, 3. Dan zie je dat de stief, ook hier met name verzorgsters, op zijn. Alles gegeven hebben. Alsof ze moeder waren. En dat is wat ik bedoel met die verwarring iedere keer. En dan houdt het op. Want er moet een balans komen in geven en nemen. Er is geen onuitputtelijke stroom. Dus wie moet dan die balans herstellen? Ook hier is verwarring op. De stief denkt namelijk vaak dat die balans bij de kinderen moet komen. Ja, ik breng haar iedere zaterdag naar het paardrijden. 'S Ochtends om 8 uur. Dan sta ik daar 1,5 uur in de kou. Maar dank je wel, ho maar, weet je wel. Of whatever. Maar als je zelf kinderen hebt, dan weet je dat je helemaal niet verwacht dat jouw kinderen dankjewel zeggen als je bij de hockey hebt gestaan voor de zoveelste keer met bevroren vingers. Het komt helemaal niet eens in je op. Dus die kinderen die hoeven dat dus niet te doen. Maar die balans moet wel hersteld. Dus wie moet het wel doen? De biologische ouders van de kinderen. Want eigenlijk geef je namelijk je nieuwe partner zoveel liefde door voor zijn of haar kinderen te zorgen. Dat doe je namelijk voor haar, voor hem.
Ja.
Dus die moet herstellen. Dus nog meer dan in een gewone liefdesrelatie is het als je in een samengesteld systeem zit. Dank die ander voor het zorgen voor jouw kinderen. Bloemetjes, etentjes. Zorg voor die liefdesrelatie. Investeer erin. Dus de basis ook van jullie samengestelde systeem is de liefde. Blijf daarin investeren, ook al vind je het nog zo irritant dat hij dit tegen je kinderen zegt. En vind jij het nog zo stom dat zij nooit voor jouw kinderen. Het maakt niet uit. Investeer in de liefde. Bedank elkaar voor het zorgen van jouw kinderen.
En dat is dus nog meer van belang bij als de partner zelf geen kinderen heeft. Maar het is ook van belang als je dat samengestelde systeem bent, naar elkaar dat uit te spreken.
Ja, ja, absoluut. He, dus als je inderdaad je nieuwe partner geen kinderen heeft, is het zo belangrijk, omdat het al zo'n pijnlijke plek is, die tweede plek. Maar als je allebei kinderen hebt, dan is het nog steeds belangrijk om het wederzijds te doen. En deze voel je hem ook zo trekken, dat de een wel die zorg neemt en die ander niet. En dat je dan dus de neiging hebt, ja, ik zorg wel. Ja, ik zie wel toch weer heel veel vrouwen dingen hoor. Ik zorg wel voor zijn kinderen, maar hij doet eigenlijk niks voor mijn kinderen. Hij gaat gewoon op de bank zitten als hij thuis komt. Nou, vraag je eens af, wat doet hij eigenlijk in dit systeem? Ook voor mijn kinderen. Want dat kan natuurlijk niet anders dan dat hij ook dingen doet. Alleen die zien er misschien anders uit.
Dat geldt sowieso, hè, voor man en vrouw.
Geldt sowieso. Geldt ook in je gewone relatie.
Ik wou zeggen.
Dat we
de liefdestalen, toch?
Precies.
Ja. Nog even een kleintje. Want je had het over Steve en Steve verzorger. Ja, Steve moeder, bonusmoeder. Wat is nou het juiste woord ervoor?
Ja, deze blijft heel ingewikkeld. Eigenlijk zien we dat al die woorden gebruiken zoals we ze in een kerngezin gebruiken, die geven verwarring. Dus of stiefmoeder, bonusmoeder, dan is eigenlijk stief vervangen. Hè? Dan is het niet moeder vervangen, maar stief vervangen. Terwijl wat we eigenlijk zoeken is om het woord moeder niet meer te gebruiken. Dus ja, stiefverzorgster klinkt een beetje cool. Maar het is feitelijk wel wat het is. En als je de dingen benoemt voor wat ze zijn, dan gaat er al een heleboel verwarring af. Ja. He, samengesteld gezin of een samengesteld systeem. Ja, het klinkt niet zo lekker, maar het is wel feitelijk wat het is. En het haalt iets van die verwachting eraf, van het idee dat het net zo moet zijn als in een kerngezin. Ja. En dat ontslaat echt iedereen van een bepaald, het moet wel leuk zijn.
Ja. Mooi. Als laatste, heb jij nog een oefening die je kan meegeven aan de luisteraars die zich herkennen in dit thema en denken, oh, om thuis te doen?
Ja, ik denk dat wat je zou kunnen doen gewoon in je eentje is gewoon eens opnoemen wie er nou eigenlijk in jouw kerngezin zitten. En benoem dan iedereen zijn functie. Jij bent Jan. Jij bent mijn ex-partner. Je bent de vader van onze kinderen. En jij bent Bas. En jij bent onze oudste zoon. En jij bent Janneke. En jij bent ons tweede kind. En je bent onze eerste dochter. En dan ga je eens kijken wie er eigenlijk in dat tweede systeem zitten. En jij bent Karel. Jij bent mijn tweede partner. Je bent niet de vader van mijn kinderen. En jij bent, nou, verzin eens iets, Pien. En jij bent de oudste dochter. Ik weet niet meer welke naam ik genoemd heb van mijn nieuwe partner. En jij bent niet mijn dochter. En ik ben niet jouw moeder. En als je dan ook nog dat kunt uitbreiden naar hun moeder. En jij bent Josephine. Jij bent de ex van mijn nieuwe partner. Je bent de moeder van zijn kinderen. En ik dank jou voor jouw plek. Als jij hem niet verlaten had. Of he, niet zozeer hem, maar de plek verlaten had. Had ik die plek niet kunnen nemen.
Ja, mooi. Ik ben helemaal stil van.
Ja, we worden ook een beetje omhuld door achtergrondmuziek.
Ja. Het is tijd, tijd.
Het is tijd.
Hebben we nog tijd om een kaartje te trekken, yes?
Ja.
Ja? Eens even kijken wat eruit komt qua vraag.
Wie voor een dubbeltje geboren wordt, is, wordt nooit een kwartje. Het is echt te grappig. Toeval bestaat niet. Ja. Ik heb eerder een kaartje getrokken en dat was ook deze. Dus deze moest er schijnbaar echt bij komen.
Ja.
Dus hoe verhoudt zich dit spreekwoord tot de dynamieken in families? Ja, en hier gaat het eigenlijk altijd over loyaliteit. En dat gaat eigenlijk ook over samengestelde gezinnen. Ja, hoe je steeds weer ziet dat we loyaal zijn aan ons familiesysteem. En je familiesysteem is echt dat biologische systeem met al die generaties die ook zeg maar in die biologie aan elkaar verbonden zijn. In het systeem aan elkaar verbonden zijn. En als het daar iemand niet goed gaat, bijvoorbeeld financieel niet, hè, omdat hij nooit carrière kon maken of nooit altijd in armoede heeft gebleven, dan is er ergens iemand in het systeem, soms bij de kinderen, maar heel vaak bij de kleinkinderen, iemand die zegt, ik doe het ook zo. Want ik vind het eigenlijk sneu voor jou als ik je voorbij ga. En dit doen kinderen in samengestelde systemen continu. En steeds aan het kijken naar die volwassenen. En zegt eigenlijk daar, ja, ik doe wel dit, want ik wil jou geen pijn doen. En als volwassenen daar bewust van worden, dan kun je eigenlijk gaan kijken, wat vraag ik eigenlijk aan mijn kinderen?
Hmm.
En wat wil ik eigenlijk geven? Want vaak zijn dat twee verschillende dingen. We willen namelijk dat ze gelukkig zijn.
Ja.
En als ze dan laten zien dat ze niet gelukkig zijn, dan worden we vaak een beetje boos op ze. Of gaan ze sleutelen.
Hmm. Of willen het fixen.
Ja, of we willen het oplossen. Ja. Maar dat betekent ook dat ze dus eigenlijk niet mogen zijn wat ze zijn. Dus als wij onze eigen shit opruimen, dan kunnen onze kinderen van dubbeltjes kwartjes worden.
Hmm. Oh, mooi. Wow, Kitty, als mensen geboeid hebben zitten luisteren en denken, daar wil ik wel meer over weten of ik wil eens contact hebben met Kitty, waar kunnen ze jou vinden?
Nou, als mensen mij willen vinden, dan kan dat op de site van welopstellingen.nl. Als je daar kijkt bij individuele opstellingen, dan zie je daar mijn gegevens. En je kunt ook in de agenda kijken wanneer de themadagen zijn van de samengestelde gezinnen. Dat is dan in een groep. Maar vind je dat spannend, kun je ook gewoon een individuele opstelling bij mij boeken. En dan werken we gewoon 1-op-1 of 1-op-2 als je partner mee wil.
Ja, super.
Mooi, dankjewel Kitty.
Heel graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je wijzer bent geworden. Heb je tips, vragen of suggesties? Laat het ons weten via Instagram of onze website www.inopstellingwijzer.nl. Tot de volgende podcast.